Dan zie je die historie. Dan zie je ook, en dat is het verdrietige ervan, dat gedeelte in Noord-Cyprus, wat heel duidelijk een sterke christelijke oorsprong heeft, is nu hoofdzakelijk moslim. Om de havenklap zie je moskeeën. En als toeristen ga je naartoe en dan ga je de voormalige kloosters bezoeken. Op een gegeven moment was er één keer één priester die zat daar. En dan werden wat kaarsjes gebrand en dan kom je met zo'n toeristengroep. Is dit nou de christelijke historie van dit eiland? Helaas, wel. En denk, dat grijpt je ook wel weer aan, van eigenlijk verdrietig. En daar wil ik zo dadelijk nog wel iets meer over zeggen. Het is zo belangrijk, datgene wat we hebben in Christus Jezus, om dat ook vast te houden en door te geven aan de volgende generatie. Gisteravond, ik was in voorbereidingen voor het woord van vandaag en ik kwam even in de woonkamer en toen had Corina het programma De Verandering opstaan. Ik weet niet of verschillende van jullie dat ook gezien hebben. Er was het getuigenis van Elvira. Daar heb ik ook een plaatje van. En een getuigenis kan je zo weer bemoedigen. Wat God in staat is te doen. En het getuigenis van deze vrouw, Elvira, is het volgende. Het was gisteravond. Zij heeft voor de helft een Molukse achtergrond van haar vaders kant en een Nederlandse van haar moeders kant. En haar ouders waren maar 17 jaar toen zij geboren werd. En zij moesten hard werken. Daarom werd ze hoofdzakelijk opgevoed door haar Nederlandse opa en oma. En die beschouwden ze eigenlijk als haar ouders. Aan de andere kant verlangde ze enorm naar de bevestiging van haar vader. Het is bekend, Molukse opvoeding is altijd best wel heel streng, vooral naar meisjes toe. En de vader was best wel nors. En ze kreeg niet die bevestiging, die aandacht waar ze zo naar hunkerde. En al op jongere leeftijd, op basisschool, maar ook met name ook in de tienerleeftijd, toen ze op de middelbare school was, probeerde ze die aandacht ook te krijgen van jongens. En dat waren vaak de stoere, foute knullen. Ze ging drinken, ze ging blowen. En toen haar Nederlandse opa en oma overleden, viel ze helemaal in een gat. En op een gegeven moment ging anorexia spelen. He, ze werd broodmager. En ze stond op een gegeven moment op het punt om op een gegeven moment te veel pillen te nemen. En haar zus had verkering met een jongen, die ging naar een evangelische gemeente. En ze was wel gedoopt in de Molukse kerk en was ook wel eens naar de gemeente geweest. Maar in die moeilijke periode was er niet iets wat uitriep vanuit haar binnenste naar God toe. Maar ze bezocht die dienst en nog eens een keer, ja, die hand omhoog, dat was maar helemaal heel vreemd natuurlijk, hè. Wat die mensen dan doen, maar toch de blijdschap en sprak haar aan. En op een gegeven moment heeft ze haar hart in de Heer Jezus gegeven. En dat bracht rust in haar leven. Maar ze zei heel eerlijk, het veranderde nog niet haar patroon van op zoek naar bevestiging, geen nee kunnen zeggen. Dat nam ze mee toch in de kerk. En er was op een gegeven moment ook een moment dat ze gewoon werkelijk ging vluchten en ze ging naar Curaçao. En daar heeft ze, zoals dat zei, de liefde van haar leven ontmoet, haar man. En zij is verder in haar geloof tot in de Heer echt tot verandering gekomen. En wat je dan ook ziet op zo'n programma, dan zie je eerst alleen maar foto's van haar in het verleden en een voormalig werkgeefster en twee meiden of vrouwen die haar van vroeger kende aan het woord. En dat was alleen maar negatief. In de zin van het verdriet, de pijn en hoe zij verkeerde keuze had gemaakt. En hoe zij op zoek was naar bevestiging. En al de ellende die ik ook net zo verwoordde. En dan opeens zie je dat Bouwman, hoe heet ze met de voornaam, die presenteert, die komt daarbij in verzorgingstehuis en dan gaat ze naar binnen, want daar werkt zij. En je ziet daar een stralende vrouw die heel, heel duidelijk begaan is met die ouwetjes en je ziet er straalt liefde vanuit, hoe ze met hen omgaat. En daar vertelt zij dan haar getuigenis, hoe zij veranderd is. Ik heb het woord, het thema, het titel voor deze ochtend meegegeven, geroepen om te schijnen. Geroepen om te stralen. En dat vond ik heel duidelijk ook naar voren komen. Zoals ze daar lacht, dat was dan op het eind, dan ontmoeten ze iemand, of dan is er iemand verrassing, dat was dan haar man Frans. En dat trof me weer. Wij als kinderen van God, als volgelingen van Jezus, wij kunnen stralen. En dat heb ik ook op bepaalde momenten als ik jullie zie, op een bepaalde manier, soms hoe je aan het praten bent of aan het zingen bent of actief bent, dan denk ik, oh, je kunt stralen vanwege het geloof wat je hebt in Christus Jezus. Omdat je weet wie je hemelse Vader is. Omdat je weet wie Jezus Christus is. Dat Hij je leven werkelijk veranderd heeft. Dat Hij werkelijk die vrede gebracht heeft, die rust heeft gebracht, die alleen Hij kan geven. Die de wereld niet kent. Dat je thuis bent gekomen in de familie van God. Dat je een zoon bent van God, dat je een dochter bent van God geworden. Dat je werkelijk mag ervaren dat de Vader in de hemel je bevestigd heeft. Hè, wij als mensen kunnen zo op zoek zijn naar bevestiging. Om aanvaard te zijn of te worden. Ik ben redelijk bevestigd door mijn vader. En ik ben zo blij dat ik een goede band met hem heb. Maar het is met name de bevestiging die ik destijds als tiener heb gekregen van mijn hemelse vader, wat mijn leven helemaal veranderd heeft. Waardoor de blijdschap van de Heer in mijn leven gekomen is. Wij zijn geroepen om te schijnen. Wij zijn geroepen om te stralen. Ik pak het weer even op bij de jaartekst, Romeinen 8, vers 14. En ik wil graag dan vers 19 lezen. De jaartekst, allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. Allen die door de geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. En dan staat er in vers 19, de schepping ziet er rijkhalsend naar uit, dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. De schepping ziet rijkhalsend uit, dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. In dat gedeelte van Romeinen hoofdstuk 8 heeft Paulus het ook onder andere dat er lijden is. Dat er zuchten is in deze schepping, onder de mensen, zelfs onder christenen, die het soms heel moeilijk kunnen hebben. Maar dat de schepping rijkhalsend uitziet naar het openbaar worden van Gods kinderen. En dan zegt Paulus dit in de context van, hey, we hebben een machtige hoop. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Eens zullen we daarvan het verlost zijn van het lijden hier op aarde. En er zal een heerlijke openbaring zijn van de kinderen van God. Wij hebben een heerlijke bestemming en een heerlijke taak die we nog te wachten staan daar. Maar op andere plekken in de Bijbel, maar ook uit die tekst van allen die door de geest van God geleid worden zijn kinderen Gods, we dienen ook nu al in onze invloed te hebben hier op aarde. En belangrijk dat we onze invloed, dat we die vast blijven houden. En dat is allemaal door genade. Maar als je dan op Noord-Cyprus komt, wat eens christelijk was en nu helemaal moslim, dan word je ook wel verdrietig. Van, hé, wat is daar gebeurd? We hebben het nog zo mooi gezongen vanmorgen. Om ons little light te laten shinen. En dat is een keuze. I'm gonna let it, my little light shine. Het is heel belangrijk om aan de ene kant onze hoop te hebben, onze troost te hebben van hé, hey, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En daar hebben we een bestemming. Daar hebben we ook een taak, een verantwoording. De schepping ziet met reikhalzend daarnaar vooruit. Maar zoals de verkering van de zus van Elvira op een gegeven moment zei tegen Elvira van, hé, ga eens mee naar de kerk. Ga eens mee. Dat wij van invloed kunnen zijn op mensen om ons heen. Die niet weten wat het is om een kind van God te zijn. Die niet weten wat het is om de vrede van de Vader te kennen. Om de liefde van de Vader te kennen. Om de verlossing die er is in Christus Jezus. Mogen wij ons licht laten schijnen. En dan moet ik denken aan de woorden van Jezus zelf uit Matteüs 5, vers 14. Die bekende woorden. Jullie zijn het licht in de wereld. Die tekst heb ik ook. Op de biemer. Als Jezus zegt, een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard zodat hij licht geeft voor ieder die in het huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Jullie zijn licht in deze wereld, jullie zijn licht van deze wereld. En dat zegt hij gewoon tussen zijn leerlingen. En wij, zoals we hier bij elkaar zijn, we zijn leerlingen van Jezus. Dus er is licht in ons leven. Ik keek gisteren naar buiten en dan zie je een donkere tuin. Je ziet helemaal niks als je van buiten kijkt. Maar als daar iemand is in de tuin, met een, al is het die een lucifer afsteekt. Een aansteker aandoet. Zijn telefoon op laat lichten. Dat is wat je ziet. Alles wat erom is, er zijn bomen, struiken, maar dat zie je allemaal niet. Maar je ziet wel dat lichtje. En door dat lichtje is hier ook al wat meer in de omgeving. Er is duisternis in deze wereld. Maar jij en ik, wij zijn geroepen om te schijnen. En om te schijnen moet je aangesloten zijn op een energiebron. En de Heer is onze energiebron. Door met Hem verbonden te zijn, mogen we schijnen. En ik heb dat wel eens meer gezegd in de context van vrucht dragen. We kunnen niet tegen onszelf zeggen, ik wil meer vrucht dragen, ik wil meer vrucht dragen, ik wil meer vrucht dragen. Of ik wil meer schijnen, ik wil meer schijnen. Het is door te zijn, gewoon wie je bent, dat je mag schijnen. Want als het goed is, moeten wij bekend zijn vanwege onze relatie met de Heer, dat wij betrouwbaar zijn. Dat we eerlijk zijn. Dat we het recht zoeken. Dat we geduldig zijn, dat we vriendelijk zijn. Dat we vergevingsgezind zijn. Door dat te zijn, zijn we anders. Worden mensen ook wel geïnteresseerd als je iets te zeggen hebt? Ben je betrouwbaar? Was leuk, een poosje geleden. Mijn broer Patrick, die heeft de leiding over het kinderwerk en de tieners in Rotterdam, in de Levend Woord gemeente. Ze zijn nu op tienerkamp. En die had op een gegeven moment een illustratie met die tieners. En ik dacht, nou, ik kan dat ook eigenlijk wel eens eventjes toepassen. Nico, ben jij betrouwbaar? Ja. Jij bent betrouwbaar. Jij kunt dat bewijzen dat jij betrouwbaar bent. Weet je hoe? Het volgende. Ik pak mijn portemonnee. Ik heb hier een tientje. En we gaan wat afspreken, Nico. Ik geef jou dat tientje. En als ik volgende week in de dienst kom, geef jij mij dat tientje terug. Ja? Dus jij bewaart dit tientje voor mij. Dat laat je in je broekzak zitten. En ook al loop je langs de snacktent van de week. Of zie je wat leuks in de winkel liggen. Nee, dat tientje, dat moet ik aanstaande zondag weer teruggeven. En als jij dat teruggeeft volgende week, dan kan ik zeggen, Nico, jij bent betrouwbaar. Alsjeblieft. Kunnen we dat afspreken?
Ja.
Oké, we hebben het afgesproken. Het leuke was, Patrick, die had dat op een gegeven moment, elke vrijdagavond met de tieners had hij dat bijvoorbeeld, hij deed met een euro, ik heb met een tientje gedaan. Nico, we hebben betrouwbaar. Hij had dat met een euro gedaan. En er was een knul, die kwam de volgende week en die had iets van 2,50. En ik zei, hoe heb je dat gedaan? Hij zei, ik heb de handel meegedreven. Hij zei, ik heb snoepjes gekocht en die heb ik verkocht, maar die verkocht ik net iets duurder dan de andere. Die kwam met 2,50 terug. Dus Nico. Nee, dat was niet de opdracht. Dat was niet de opdracht. Maar ik vond, dat was wel leuk. Het was wel leuk. Dus het zusje van die knul, die kon niet achterblijven. En die bracht nog veel meer. Oh, mooi. Soms voelt het niet zo, hè? Dat heb je ook wel eens. Je weet, ik ben een kind van God. Ik ben licht, ja, maar ik voel het niet zo. Wie ziet dat nou aan mij? Dat hebben we allemaal, hè? Van die momenten van, ja, heer, u zegt het wel. Heer, ik ben dankbaar dat ik een kind ben, maar wie merkt nou dat ik christen ben? En dan is het gewoon belangrijk dat we opnieuw tot onszelf spreken, tot onze eigen ziel spreken, maar ook tot de Heer spreken en het woord ook bevestigen. Van Heer, het voelt wel niet zo, maar toch is het. Ik ben uw kind, ik ben kostbaar, u heeft me gewild, u heeft me geroepen, u heeft naar me omgezien. Als u niet naar me had omgezien, dan had ik nog steeds in duisternis geleefd. Maar ik dank u, Heer, ik heb vrede. En als je het begint uit te spreken, wat gebeurt er? Je wordt opgebouwd. Bij mij helpt het ook. Voor degene die vervuld zijn met de Heilige Geest, kunnen velen ook in tongen spreken, die klanktalen. Gewoon om in tongen te gaan bidden. En dat bouwt jezelf op. En dat je gewoon ervan overtuigd bent dat waar je bent, of het nou op je werk is, of op je school, of in de buurt, of daar waar je woont, of in je familie, door gewoon wie je bent, doordat je je relatie onderhoudt met Jezus, dat je zijn licht mag schijnen. Want je bent licht in deze wereld. En daarbij is het heel belangrijk dat je een goed beeld hebt of krijgt van je relatie met je hemelse Vader. Dat is ontzettend belangrijk. Ik ken heel wat christenen die door de tijd echt ook daarin een verandering moesten doormaken. Een goede vriend van me, die is opgevoed door een vader die heel veel op prestatie gericht was. Je moest presteren. Je moest hard werken. Dus dat beeld, dat is er ingeslepen. Dat je voor God moet presteren. Maar dat we heel duidelijk beseffen dat er hervorming in je denken moet plaatsvinden. Het is allereerst, ik moet zijn. Ik mag een kind zijn. Ik mag een zoon zijn. Als ik met mijn vader optrek, hè, we zijn een week met mijn ouders opgetrokken, ik heb niet de druk van Arthur, je moet presteren. Nee, ik mag gewoon zijn. En dat is zo iets heerlijks. En vanuit die ontspannenheid van zijn, ga je vanzelf vrucht dragen. Mag je gewoon zijn wie je bent als kind van God. Op welke wijze mogen we ons licht laten schijnen? En waar mogen we ons licht laten schijnen? Corinne en ik hebben het al een aantal keer denk ik ook wel genoemd. Maar ik had toch een hart om het nog eens te noemen. Zeker met datgene wat je dan weer zo meemaakt. Zo'n week op Cyprus. Waar eigenlijk de christelijke historie helemaal naar het museum is verdwenen. En dat we heel waakzaam moeten zijn, ook gewoon in ons land, voor onze christelijke normen en waarden. En die best wel bedreigd worden. Dan is het heel belangrijk om ook met elkaar die overtuiging te hebben, maar ook echt dat verlangen te hebben van Heer, we willen alleen niet meer wachten op die nieuwe hemel en nieuwe aarde, dat al het lijden, dat we dat maar uitzingen, maar dat we heel duidelijk de keuze maken van Heer, we willen ook als lichaam van Christus het koninkrijk van God zien komen bij meer en meer mensen, in meer en meer delen van de samenleving, en dat dat een geestelijke strijd is. Dat het niet vanzelf gaat. Dat daarvoor gebed voor nodig is. Dat daarvoor inspanning nodig is. Dat er strategie voor nodig is. En dat we ook heel duidelijk vragen van, Heer, leid ons daarin. Ik zei al, Corinne en ik, die hebben wel eens meer deze invloedssferen, ze worden ook wel eens de zeven bergen genoemd, besproken. Ik heb ze ook eventjes op een rijtje staan. Voor het eerst in 1975 kwam de oprichter van Jeugd met de Opdracht, Lauren Cunningham, destijds ook de leider, en de leider van Campus Crusade, Bill Bright, bij elkaar. En zij hebben toen ook met elkaar een aantal invloedssferen benoemd. En op de conferentie die we laatst hadden, heeft Arleen Westerhof gesproken. En haar man, Dick, die heeft ook een boekje geschreven. Wat nu? Een nieuwe mindset voor de gemeente van vandaag. Heel boeiend, verfrissend, anders. En hij noemt op een gegeven moment ook in een hoofdstuk deze zeven invloedssferen. En ik wil ze gewoon nog eventjes kort de revue laten passeren. Dit zijn invloedssferen die van belang zijn voor een maatschappij, die van belang zijn voor een land. En dat is allereerst de godsdienst, de religie. Wie wordt er aanbeden in een land? Religie heeft een grote invloed op een land. Als we in Noord-Cyprus zijn, dan zie je oude, half vergane orthodoxe kerken. De helft is soms een ruïne. Sommige zijn met gelden van de Verenigde Naties wat gerestaureerd. En je ziet heel veel spiksplinter nieuwe moskeeën. Dat is een grote universiteit. Er komen honderdduizenden studenten naartoe. En wat hebben ze daarvoor op het universiteitscampus gebouwd? Een grote moskee. Spiksplinternieuw. Religie heeft invloed op een land. Dus religie is een belangrijke invloedssfeer. Onze kracht als christen ligt in de Heilige Geest. Die we hebben mogen ontvangen. En wij zijn in staat om door de Geest ook hem te aanbidden. En door de Heilige Geest kunnen de liefde van God en de genade van God en de kracht tonen aan een zuchtende en lijdende wereld. De familie-invloedssfeer. Alles wat gerelateerd wordt aan het gezin valt hieronder. Gezonde gezinnen creëren een gezonde samenleving. Karaktervorming, stimulans, acceptatie binnen. Een gezond gezin brengen verantwoorde burgers voort. Die een verantwoording willen nemen en zullen nemen in de maatschappij. Daarom is de aanval van Satan op de gezinnen zo groot. Dat zie je ook gebeuren in ons land. Een andere invloedssfeer is de media. De invloedssfeer van de nieuwsvoorziening is gewoon groot. De media bepalen wat we horen en wat we zien. En die kunnen het ook in een bepaald daglicht plaatsen. En dat is niet altijd even neutraal. Gods plan is dat het goede nieuws, het evangelie ook door de media naar voren komt. Daarom ben ik dankbaar voor de EO, als je dat zo op televisie ziet, zo'n getuigenisprogramma, waar je ziet hoe iemand zo veranderen kan door een ontmoeting met de Heer Jezus. Dan het onderwijs. Dat is alles wat met educatie te maken heeft. Onze kinderen worden gevormd door de opleiding die ze ook tijdens hun jonge jaren ontvangen. Wat jonge mensen leren, dat brengen ze straks in praktijk. Dus de invloedssfeer van het onderwijs is heel strategisch. De optie vanuit het Koninkrijk van God is dat God centraal staat. De strategie van de boze is juist het tegenovergestelde, om God uit het leven van kinderen te bannen. Door verstand en reden boven de goddelijke openbaring te stellen. Door vrijheid te verheerlijken, zogenaamde vrijheid boven ethische waarden. Door absolute waarheid te ontkennen en te ontkennen dat God de oorsprong van ons bestaan is. Dat Hij werkelijk God is. Dat is de strategie van de boze. Dan heb je de invloedssfeer van de overheid, van het publieke domein. Daar valt wet en regelgeving onder, rechterlijke macht, politie, justitie, het leger, bestuur in verschillende lagen van de overheidsorganen. En de macht van de overheid is groot. Deze bepaalt de grenzen van de richting van de gehele en de richting van de gehele samenleving. En we zien het overal dat ook daarin de boze probeert zijn invloed te hebben, omdat er macht misbruikt wordt, dat er corruptie is, dat het niet gaat om het welzijn van de mensen enzovoort. Een belangrijke invloedssfeer. Dan kunst en entertainment. De invloedssfeer van de creativiteit. God is de schepper. En God houdt van schoonheid en perfectie. Dat heeft hij in zijn schepping gelegd. Feesten en blijdschap vormen een wezenlijk onderdeel van zijn plan voor deze wereld. Het is aan ons om de creatieve kant van God ook zichtbaar te maken. Ook door middel van kunst en entertainment. Kijk, zo'n schilderij, dat doet je toch wat? Maar ook de muziek, de aanbidding die we vanmorgen hadden. Dan tenslotte, de zevende domein, dat is business. Dat is de invloedssfeer van de zakenwereld. Gods verlangen is dat het wel met ons gaat. God geeft ons de mogelijkheid om ook rijkdom te creëren. De strategie van de boze is ons te laten focussen op geld, zodat we niet op God de voorziener vertrouwen. Hebzucht en drang naar meer zijn het gevolg. Maar ook de angst om tekort aan geld te hebben of angst om alles te verliezen. Het is mooi om ook te zien dat er meer en meer zaken, mensen ook in Nederland opstaan, die zeggen van, God heeft mij een gave te geven. Om een bedrijf op te zetten, te runnen. En waarbij ik de gelden die daarbij vrijkomen, de winsten, echt wil gebruiken voor het Koninkrijk van God. Om op die manier ook invloed te hebben richting werknemers, maar ook in de maatschappij. In sommige landen in deze wereld kom je niet meer binnen als christenzendeling, maar wel als zakenman. Om op die manier voet aan de grond te krijgen in een land, om invloed te oefenen. Als we zo dit rijtje voor onszelf eventjes doornemen. Is er een terrein, is er een invloedssfeer die er bij jou uitspringt? Het kunnen er ook soms meerdere zijn. Ik heb al geleerd de afgelopen jaren om regelmatig voor elk van deze invloedssferen te bidden. En wellicht is er bij jou ook iets wat er uitspringt. Dat kan zijn dat God vraagt dat je daarvoor bidt. Dat je daar geloof voor hebt. Dat God het volgende doet. Er zijn een aantal mogelijkheden. En dan moet ik denken aan een tekst uit Matteüs 9. Het is goed om die ook eventjes te tonen. Matteüs 9, vers 35. Jezus trok rond langs alle steden en dorpen. Hij gaf er onderricht in de synagogen. Verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen, de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag, bid, dus de eigenaar van de oogst, of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te gaan. Hier geeft Jezus werkelijk een opdracht om te bidden. En waar zegt hij dat we voor gebeden moet worden? Voor arbeiders in de oogst. Dus dat is een heel Bijbels gebedspunt. Heer, ik bid voor arbeiders in de oogst. Even de vorige sheet nog even laten zien, met de zeven invloedssferen. Manuela, even de vorige sheet. Regelmatig bid ik voor elk van deze invloedssferen. Heer, dat u arbeiders doet opstaan om hun invloed te hebben in elk van deze terreinen. En daar heb ik geloof voor, dat God dat doet. En dan bid ik ze allemaal door. Maar het meest wat bij mij altijd naar voren komt, is overheid. Op de een of andere manier, Heer, dat u op het gebied van de overheid... Dus ik bid voor alle zeven, maar welke springt er bij mij uit, is overheid. Om daar extra voor te bidden. Bij jou kan het een ander terrein zijn. Maar het kan ook iets waar jij een affiniteit mee hebt. Waar God jou wil gebruiken. Om je invloed te laten gelden. Wat springt er bij jou uit? En dat we bidden dat ook jonge mensen zich ervan bewust zijn en worden van ik, als volgeling van Jezus, mag licht zijn. En de Heer wil me ook in een van deze gebieden ook gebruiken. En daarvoor ga ik studeren. Daarvoor ga ik me inzetten. En er is wel nog wel eens een neiging geweest, ook in de kerk van Jezus Christus. Ik heb het ook wel eens gehoord. Ja, de Heer Jezus gaat terugkomen. Het is belangrijk dat je je inzet in de lokale gemeente. En dat sommigen soms iets op hun hart hadden om iets te gaan studeren, omdat ze denken van, ik zou wel eens de politiek in willen. Maar dat bijvoorbeeld ook leiders soms gezegd hebben, dat moet je gewoon niet doen. Zet je gewoon in het koninkrijk van God, in de gemeente, en dat is goed. Terwijl misschien God die persoon eigenlijk geroepen had om werkelijk als arbeider in de politiek, in de bestuur zou gaan. Zijn invloed te laten gelden. Jezus heeft gezegd, jullie zijn licht, jullie zijn zout. En waar mag ik dat zijn? Waar mag jij dat zijn? Waar mogen we met elkaar onze invloed hebben? We zijn geroepen om ons licht te laten schijnen. Om te stralen voor koning Jezus. En dat kan alleen maar als we gewoon verbonden zijn met hem, in alle afhankelijkheid. Gewoon in zo'n relatie met hem. Maar wel ons van de bewust van, Heer, Niet ik en mij, mijn klein hoekje, jij en mijn, jou en jij en jij of zo. Hoe ging dat ook, dat liedje? Ja, in je kleine hoekje zitten en afwachten. Nee, maar dat we zeggen van Heer, ik wil beschikbaar zijn. Ik mag gewoon stralen, gewoon door wie ik ben. Gewoon door eerlijk te zijn, oprecht te zijn. Af en toe gewoon iets te zeggen en daar niet bang voor te zijn. Want dat hebben we nog wel eens van, ja, als ik dat dan zeg, dan dat is zo'n beetje anders dan mijn collega's. Dat. Maar God geeft af en toe momenten waar je gewoon iets mag zeggen wat inderdaad anders is voor de mensen om je heen. Waarin je vertrouwen in God, je vertrouwen in de Heer Jezus naar voren komt. Waar je opkomt voor bepaalde normen en waarden van het Koninkrijk van God. En daarmee wilde ik jullie bemoedigen en aanmoedigen deze ochtend. Amen. Zo met elkaar bidden. Liefdevolle Vader. Heer, we zijn zo dankbaar dat u ons geroepen hebt. Heer, we zijn dankbaar dat we uw kinderen mogen zijn. Heer, we zijn dankbaar dat u ons geroepen hebt, Heer, om ook uw lichtdragers te zijn. In een wereld waar zoveel mensen u niet kennen of niet meer kennen. Afgehaakt zijn. Waar mensen geen besef hebben van wie u bent. Heer, en wij belijden dat mensen u nodig hebben. En dat we zo graag willen, ook persoonlijk, maar ook met elkaar, om licht te zijn. Heer, om ons licht te laten schijnen. Wij kunnen mensen niet overtuigen. Maar u wel door uw Heilige Geest. U vraagt van ons om gewoon uw lichtdrager te zijn. Om in onze relatie met u te werken aan onze beeldvorming, hoe we naar onszelf kijken. Heer, dat u ons leert om ook vrijmoedig te zijn. Dat u ons leert om eerlijk te zijn en betrouwbaar. Heer, rechtschapen. Heer, vriendelijk en vergevensgezind en geduldig. Heer, en het lukt niet altijd, maar als wij het belijden, als we ook vergeving vragen aan u of soms aan iemand bij wie dat ook gebeurd is, dat u ons een nieuwe kans geeft, elke keer weer opnieuw. Dat uw barmhartigheid elke dag weer nieuw is. Uw barmhartigheden zijn elke dag nieuw, Heer. Daar zijn we u dankbaar om, Heer. Heer, en leid ons ook zo. Daar waar u ons geplaatst heeft, in onze omgeving, in onze familie, in ons gezin, Heer, in onze werkomgeving, in onze buurt, op onze school. Heer, om daarin uw licht te laten schijnen. Heer, en daar hebben we genade voor nodig. Daar hebben we de leiding van uw Heilige Geest voor nodig. En ik dank u dat u ons wil leiden, dat u ons wil bemoedigen. Dat u ons wil aanmoedigen, dat u ons wil aansporen. Heer, en ik dank u, Heer, dat dat allemaal mogelijk is, Heer, door het werk van de Heer Jezus Christus. Dat Hij de prijs heeft betaald. Dat Hij heeft beloofd om bij ons te zijn, altijd, tot aan de voleinding van de wereld. Dank u, Heer Jezus, dat u ons daarin wil bemoedigen en aanmoedigen. Heer, ook al zijn we soms teleurgesteld in onszelf, Heer, dat we gewoon bij u mogen komen, dat we ons hart bij u mogen uitstorten. Heer, dat u ons weer wil aanmoedigen om van, laat de moed niet zakken. Je bent kostbaar, je bent geliefd door mij. Ik heb je aanvaard. Heer, net zoals het getuigenis, Heer, daar moet ik nu weer aan denken wat deze Elvira ook zei, deze vrouw. Ik verlangde zo naar die woorden van mijn vader. Ik ben trots op je. Heer, en ik dank u, Heer, dat u trots bent op ons. Dat we gekozen hebben voor de Heer Jezus. Heer, dat we ook tijd vrijmaken om op de zondag hier naartoe te komen. Heer, om rekening met u te houden. Heer, dat u ons aanmoedigt, Heer. Heer, om zo ons licht te laten schijnen. En wilt u ons daar allemaal bij helpen? Heer, dat varen zo in de naam van Jezus. Halleluja. Amen. Amen. Fijn om nog een lied met elkaar te zingen.